Sectie 10 van Kleine Ines van Reinier van Genderen stort. Deze legumesopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Hij voelde zijn gejaagdheid toenemen naarmate hij de laan Copus naderde. En toen hij eindelijk belde aan het deftig huis in de stille laan, waar de donkerde door zware bomen versomberd werd, voelde hij zijn hart bonzen in zijn keel. Een knecht in rok, met hieratisch gezicht, opende aan het eind der deur met kleine passen langzaam teruglopend, aldus de bezoeker, die hij blijkbaar verwachtte, nodend binnen te treden. Peter ontdeed zich zwijgend van jas en hoed, volgde de knecht door een marmeren portaal waarin een vulkachel brandde en besteeg een trap met zware loper en zware koperen roeden die af en toe onder hun schreden klikten. Op de eerste verdieping aan de voorkant opende de knecht een deur en het scheen Peter, binnentredend, als zag hij het vroeger studeervertrek van het jachthuis terug. Een lange, magere gestalte stond naast de schrijftafel waarop hij met een vuist steunde in het midden van het vertrek. De geel omkapte lamp hing zo laag dat Peter zijn trekken ternauwernood onderscheidde. Grootvader, fluisterde hij. De lange, magere man strekte hem zijn hand tegemoet. Peter stortte zich voorwaarts en zwijgend drukte beiden elkaar de hand. Een ogenblik beschouwden zij elkaar zonder te spreken. Peter herzag het strenge en trieste gezicht dat hij als kind zo gevreesd had. De wallen onder de altijd kalme ogen waren zwaarder geworden, de wangen nog meer dan vroeger ingevallen, en de snor die aan weerszijden der moede lippen neerhing, was geheel wit geworden, evenals het schaarse hoofdhaar. Een waardige uitdrukking van zelfbewustheid en zelfbeheersing rustte op het gezicht van deze 78-jarige, wiens onbewogen, maar doordringende blik Peter vrezend doorstond. Dan wees hem zijn grootvader een der beide clubfauteuils voor de haard en zette zichzelf in de andere. De blokken knapten in de vlammen en af en toe loeide de wind in de schoorsteen.
Ik ben zeer voldaan over je vorderingen op school, begon dan Floris Roelof Skanderberg. Ik hoop dat het eindexamen het volgend jaar even uitstekend zal zijn als het laatste overgangsexamen was. Maar we moeten nu eens over de toekomst praten. En daarvoor heb ik je laten komen. Heb je een bepaalde voorliefde voor een of andere studie?
Peter aarzelde een ogenblik, maar dan, zich vermannend, antwoordde hij. Ik zou heel graag in de klassieke letteren studeren.
In de klassieke letteren, herhaalde Skanderberg, verwonderd en mismoedig. Maar wat zijn de uitkomsten van een dergelijke studie op maatschappelijk gebied?
Peter wachtte enige tijd of het grootvader zou behagen verder te spreken, maar toen deze bleef zwijgen, in de rokende, vlammende blokken starend, hernam hij, snel en vastberaden. Ik heb maar één eerzucht, en dat is een zo zuiver mogelijk geestelijk leven te leiden. Skanderberg, in rechte houding, een weinig achterover geleund, de vingertoppen zijner dorre handen tegen elkaar gestrekt, beschouwde hem met een mengeling van nieuwsgierigheid, welwillendheid en ironie.
Zo, zeide hij dan.
Peter, vrezend dat zijn woorden aanmatigend in grootvaders oren geklonken hadden, voelde het bloed naar zijn hoofd stijgen. En levendiger werd de nieuwsgierigheid in grootvaders ogen toen hij vervolgde.
Dus het verleden boezemt je meer belangstelling in dan de toekomst.
Nu begon Peter heen en weer te schuiven en met zijn arm te zwaaien, gelijk hij deed wanneer hij dingen ging zeggen waarbij zijn stelligste inzichten gemoeid waren. Maar de deur ging open en de knecht trad binnen, het theeblad voor zich uitdragend. Peters blikken gleden even over het volle blad en hechten zich toen opeens aan een karaf, zonder twijfel van kostbaar glaswerk, waarvan de vier wanden in bevallige lijnen naar binnen weken en die met een goudbruin vocht gevuld was. Onwillekeurig volgde hij de bewegingen van de knecht, die, na het theeblad op een laag tafeltje nabij Skanderberg te hebben neergezet, de karaf ter hand nam en, zijn meester aanziend, zwijgend wachtte.
Wil je een glas vermouth? Vroeg deze, zich tot Peter wendend.
Maar Peter, als ontwaakte hij plotseling uit een begoocheling, riep, bijna opspringend met afwerend handgebaar. Nee, nee, ik dank u, ik dank u.
Drink je nooit? Vroeg Skanderberg toen ze alleen waren. En Peter antwoordde,
nee, grootvader, ik drink nooit meer.
Hun blikken rusten in elkaar, de kalme blikken van de grijsaard in de onrustige blikken van de jongeling. En Peter begreep dat grootvader de reden zijner onthouding reeds doorgrond had. Peter was veel alleen des morgens, want dan werkte grootvader, en des middags na vieren, dan ging grootvader naar de sociëteit, gelegen nabij de gevangenpoort, alwaar hij met enige andere oude heren, in de staatsdienst vergrijsd gelijk hij zelf, en die, als hij, het spreken moede waren geworden, het spel der meeuwen boven de vijver zwijgend volgde. Des avonds, wanneer ze voor de haard hun sigaren halverwege gerookt en hun koffie genoten hadden, zag grootvader Peter gaarne vertrekken, verlangend naar de stilte waarin hij gewoon was zijn avonden te slijten, mijmerend of gedenkschriften lezend over Napoleon, ofwel over het hofleven onder de laatste koningen van Frankrijk. Dan ging Peter naar de koninklijke bibliotheek, in welker hooggewelfde leeszaal met haar groene schemerlampen en duizendtallen boeken hij zich behagelijk voelde, weinig geneigd zijn avonden in schouwburgen te verliezen, afkerig van het onwelriekend publiek en zich de slappe vertoningen herinnerend waarvan hij in Arnhem enkele malen de verveelde toeschouwer geweest was. Maar overdag wandelde Peter, altoos zijn weg zo kiezend dat hij met Garon het dode water kon oversteken. En nu zijn stemming zuiver was, anders dan enkele jaren tevoren, was de zee in deze tijd van openbaringen een nieuwe openbaring. Een winterstorm had een Noorse driemaster op het strand geworpen. Het schip lag opzij, diep in het zand gedreven, waar de helling der duinen welhaast begon. En de drie masten, die in de stormnacht het geweld der winden weerstaan en de bliksem getrotseerd hadden, streefden nog hemelwaarts, zo ongedeerd als toen zij, krakend onder de last der volle zeilen, zich statig gewiegd hadden op de zonnige winterzee. Dit gestrande schip werd het einddoel van Peters dagelijkse wandelingen. In de grijze verte zag hij het liggen met zijn zwarte romp, waarvan het onderste gedeelte rood gewerfd was, en zijn drie naakte, schuine masten. Vreedzame hagenaars wandelden nu, waar anders alleen een eenzame schelpenkar zijn diepe sporen trok. Honden blaften tegen de golven of joegen een ruiter na, die in volle draf voorbijreed. Peter had over moeders dood alleen de verwarde verhalen gehoord van tante Arabella. Nu echter had grootvader hem verteld, zoals in waarheid alles was geschied. Sindsdien week de kommer niet uit zijn hart, en de gedachte aan moeder had zelfs het beeld van kleine Ines naar matte verten verdrongen. Het scheen hem als was moeder nu pas gestorven, en als waren de lange jaren waarin haar lijdend beeld gedreigd had in zijn herinnering ganselijk te verbleken, in tegendeel vervuld geweest van hun beider liefde. En altijd opnieuw gonsde de gedachte in hem om. Hoe was moeder tot deze dingen gekomen? Hij zelf wendde zich nu van het boze af. Waarom anders dan omdat hij kleine Ines ontmoet had? Was alles dan toeval, een spel van omstandigheden? Of voegden in tegendeel die omstandigheden zich naar de geheimste en krachtigste, hetzij opwaarts of afwaarts strevende instincten? Peter sprak niet met grootvader over deze dingen, en eigenlijk was van toenadering tussen grootvader en kleinzoon weinig sprake. Peter voelde zich beklemd als in zijn kinderjaren tegenover deze strenge en trieste man, die strenger en triester scheen te worden naar gelang zijn verblijf duurde, zodat Peter trachtte zich dingen te herinneren waarmede hij grootvader mishaagd kon hebben. Desmiddags na het tweede ontbijt deed ze gewoonlijk een lange autorit door de omliggende dorpen en, in gematigde vaart langs de wegen snellend, af en toe met vage blik naar buiten starend, waar onder de grauwe noorderhemel de winterstille velden alom zich strekten, bespraken zij menig ernstig onderwerp en regelden velerlei belangen. Soms trachtte Peter het gesprek te wenden in de richting waarin zijn gesprekken met oom Simon zich vanzelf bewogen, maar altoos vond hij grootvader ongeneigd hem naar deze ongewisse hoogten te vergezellen. Eens aan het middagmaal, terwijl grootvader met zijn voorname en verdorde hand een kapoen aansneed,
gewaagde Peter onverhoeds van het Brahma en de Logos. Grootvader antwoordde niet en scheen verdiept in het vierendelen van het geurig hoen. Maar het leek Peter, toen ze zwijgend verder aten, dat grootvaders witte snor slapper neerhing om de lippen, waarvan de uitdrukking vermoeider dan gewoonlijk scheen. Na de maaltijd, toen zij voor het knappend haardvuur zaten, hoorde Peter de sneeuwvlokken ritselen tegen de ruiten, en een ogenblik stemde de gedachte hem balorig dat hij de avond niet in vertrouwelijk gesprek met grootvader kon slijten. Maar zwijgzamer dan ooit was grootvader die avond, en de blik zijner strakke ogen zo ver dat Peter vroeger dan anders heen ging. Toen hij alleen was, rees Skanderberg langzaam uit zijn zetel, deed met een tik van zijn ringvinger de as van zijn klamme havanne in de vlammen vallen en zuchtte. Daarna deed hij doelloos enige langzame schreden door de kamer, streek met zijn hand over zijn voorhoofd en, zich bevindend bij een gordijn dat in zware plooien voor het venster neerhing, schoof hij een der helften opzij en keek naar buiten. In de lichtkring van een lantaarn voor het huis stoven de vlokken in dolle dans en een herinnering doemde aan een verre avond toen hij op dezelfde wijze een gordijn terzijde had geschoven en in gepeins het warrelen van sneeuwvlokken in het schijnsel eener lantaarn beschouwd had. En opeens werd de herinnering helder en stellig. Het was op het Sint-Pieterskerkhof in Leiden, waar hij, nu bijna 60 jaar geleden, een paar sjofele kamers bewoond had. Hij had de ganse avond gewerkt in boeken over rechtswetenschap, ijverig en tevreden. Tegen middernacht had hij het lijvig deel waarin hij las dichtgeslagen en was gapend opgestaan, niet om te gaan slapen, maar om wat te verpozen en daarna verder te lezen in geschriften van andere aard. Sedert uren ritselden de sneeuwvlokken tegen de ruiten, en net als deze avond had hij het gordijn terzijde geschoven en naar buiten gekeken. In pijlsnelle dwarreling waren de vlokken neergeschoten in het gouden schijnsel van een waaiervlam, die wankelde en sidderde en door de vlagen telkens werd neergeslagen. Toen waren twee mensen door de blanke schemering gegaan onder de bomen van het kerkhof, aan gene zijde waarvan het donkere gevaarte rees der kerk. Het hoofd der vrouw ging schuil in een kaproen, en de man droeg een zware stok, die hij telkens rechtstandig neerstootte in de sneeuw. Floris Roelof hoorde hun stemmen brommen, en hij had de indruk dat deze beide mensen oud waren. Waarom was deze herinnering zo scherp gebleven vanaf het schrale voorjaar zijns levens tot in de strenge winter van deze ouderdom? De duizelingwekkende snelheid waarmee de jaren waren voorbijgesuist verbijsterde hem, en sneller vloden zij nu alle dagen gelijk waren en hij geen belangstelling meer in de dingen had. Straks zou hij sterven, gelijk deze beide mensen gestorven waren en gelijk allen die in de Knekelhof begraven lagen, waarover zij die winteravond gegaan waren, waarover hij zelf jarenlang dagelijks gegaan was, niet denkend aan zovele geraamten die onder zijn voeten sedert eeuwen grijnsden. Het was op het Sint-Pieterskerkhof dat zich in het brein van Floris Roelof het trieste wereldbeeld gevormd had, dat het denken van zovele zijner tijdgenoten beheerst had. Aldaar had hij de stellingen omtrent het eeuwig bestaan der stof en haar redeloos beginsel leren aanvaarden. Geen andere werkelijkheid leren erkennen dan die welke binnen tijd en ruimte werd waargenomen en aan de wetten van oorzaak en gevolg onderworpen was. Niet de vrije geest streeft een vrije toekomst der mensheid tegemoet. Hij gehoorzaamde integendeel de duistere wereldwil, die de rusteloze en zinledige kringloop van jaargetijden en beschavingen gelijkelijk bestendigde. En boos waren de mensen, volhardend in het kwade, gelijk de oeroude schrift getuigde. God was een droombeeld, onontbeerlijk voor de stervelingen, die door het besef omtrent hun benardheid tot vertwijfeling en radeloosheid gezweept zouden worden, maar waarvan de strenge en rechtgeaarde denker de ledigheid erkende. Zo had Floris Roelof gedacht in zijn jonge jaren, zo in zijn volle wasdom, en zo dacht hij ook deze avond. Hij ging weer zitten in zijn diepe leunstoel en rookte verder, met snelle en forse halen, want de havanne dreigde te doven en onwelriekend te worden. En opnieuw verwonderde hij zich over de mistroostigheid die hem deze laatste dagen meer en meer beklemde. Hij, die gewoon was geweest in zijn dadenrijke leven de diepten van anderen met snelle blik te peilen. Hij had zich altoos weinig geneigd gevoeld met zelfontleding de kostbare tijd des levens te verspillen. In de vele ledige uren weliswaar die hij in het jachthuis had gesleten, had zijn vorsende blik zich menigmaal in eigen diepten verloren, maar in het volle leven teruggekeerd had hij dit ijdel spel aanstonds prijsgegeven, voornemens gelijk vroeger zijn blik enkel te richten op de gezichten dergenen die met of tegen hem strijdend hun ware en doorgaans boze bedoelingen achter wisselende mommen arglistig verborgen. Sedert Peters terugkeer echter in zijn leven doolden zijn gedachten opnieuw in het schimmenrijk der eigen ziel, en wrevel beving hem soms tegen deze nazaat die hij aanvankelijk gemeend had uit zijn leven te bannen en die nu, zij het op een andere wijze dan hij had kunnen vermoeden, de rust zijner laatste jaren storend kwam. Geenszins verwarde Skanderberg de gedachte aan de hardheid waarvan hij tegenover zijn kleinzoon blijk had gegeven, en onbewogen bleef hij als hij het verwijt in Peters diepe ogen branden zag. Hij, die een moeilijk begin gekend had en daarna pal had gestaan in de storm van haat die alle sterke mannen op het forum omgiert. Hij beschouwde de bittere jaren die Peter bij tante Arabella had doorgebracht als een goede leerschool, waaromtrent het geen zin had zich in sentimentele bespiegelingen te verliezen. Hij ried de slechte instincten die Peter bedreigden en die zich verrieden in de hevige en slordige lijnen van zijn gezicht. Hij prees, zei het in stilte, Peters vroege wijsheid, zijn hartstochtelijk streven naar kennis, zijn strenge en juiste zelfkritiek, de natuurlijke wellevendheid die hem eigen bleek, ondanks zijn grove bouw, zijn onzekere houding en de zwaaiende gebaren waarmede hij dikwerf zijn onstuimige woorden begeleidde. Zo scheen Peter hem veeleer tot voldoening en waardering te moeten stemmen. Nochtans wies de droefenis gestadig in zijn hart. Meer en meer beving hem het gevoel van eenzaamheid dat hem 18 jaar geleden, toen hij alleen was in het jachthuis, na Machtels roekeloze vlucht, beklemd had. En als hij des avonds in zijn donkere slaapkamer, gehuld in zijn kamerrok, toefde in de leunstoel bij het voeteneind, gelijk hij dikwijls deed, wanneer hij zich tot denken nog geneigd voelde, en hij zag tussen de gordijnen de lichtelijk gesleten maan eenzaam reizen door de bestarde en bewolkte hemel, herdacht hij de slapeloze nachten van vroeger, waarin hij de herten had horen schreeuwen in de diepten der bossen tot de blanke morgen waarin de koekoek riep. De vlammen kwijnden om de stapel zware blokken en Skanderberg stiet met een hak de mijter in elkaar, zodat terstond de gele vlammen knetterend omhoog schoten, een gouden vonkenregen sproeiend. Dan zwierven zijn gedachten terug naar het oude stadje aan de Zuiderzee, waar hij geboren was, en naar die herfst waarin hij, dwalend door de gouden misten die het groene water in de diepe grachten onttogen aan zijn blikken, en waarin de schuiten met rode leeuwen en lachende godessen op de boegen doemden in vage lijnen, zijn eerste dromen gedroomd had over een toekomst waarin hij de eerste burger van de staat zou zijn. Sindsdien waren de machtsdromen werkelijkheid geworden. Maar hetzij hij in de kalme gehoorzalen der hogeschool de beginselen en schakeringen van het recht onderwees, hetzij hij in de woelige zittingen der kamer de wetten voordroeg waarvan het gemene best eerlang de heilzame invloed ervaren zou, vreemd was zijn hart gebleven aan deze handelingen, gelijk het vreemd was gebleven aan zijn huwelijk, vreemd aan zijn wachtende, zwijgende vrouw, wier diepe blikken hij te laat bepeinsd had, vreemd ook aan Machteld, toen zij, in de vege jaren die haar ondergang hadden voorbereid, zich vaak aan zijn borst geklemd had, met stomme aandrang smekend om de liefde die hen beiden gelijkelijk verlost zou hebben. Nu was de machtsbegeerte gedoofd, die hem van daad tot daad had voortgedreven, en alleen het besef omtrent de nutteloosheid van alle streven heerste. Ook hem ontgingen de voortekenen niet van het helse schouwspel dat Europa eerlang zou bieden, en duidelijk was hem geworden in de loop dezer laatste jaren dat ook hij door de roekeloze vrijzinnigheid zijner staatkunde, gelijk zoveel anderen, de brandende oorzaken had aangewakkerd die straks misschien deze verwarde en verdwaasde beschaving verdelgen zouden. En, zonder geloof in de democratie, waarvan hij afkerig was, uit kracht zijner heersersnatuur, tegenover wier idealisme hij volhardde in de overtuiging omtrent de ancestrale en ontembare boosheid der menselijke natuur, scheen hem de toekomst der wereld chaotisch en duister gelijk zijn eigen toekomst. Maar tegenover deze ontkenningen, waartoe zijn gestreng en roemvol leven geleid had, voegde het onbewogen te blijven en allerminst te 11 uren zich te laten overmannen door deze knaap, wiens duister voorhoofd gemerkt was met een stralend teken, waarbij de luister der intellectuele hartstochten die zijn leven beheerst hadden, een koude en valse schijn geleek. Na een week keerde Peter naar Arnhem terug. Hij was gekomen met een klein valies. Hij ging met een grote koffer. Een paar dagen voor zijn vertrek had hij met grootvader een ganse middag doorgebracht in een winkel die stellig meer zalen telde dan menig paleis en waarin hij zich, op last van grootvader, vele pakken had laten aanmeten en kleren gekocht had. Onderkleren en bovenkleren van Engelse makelij, kostelijk van aanvoeling en behagelijk om te dragen, zodat Peter, toen hij de volgende morgen aan het ontbijt verscheen, vreesde wereldser en sportiever dan Arthur zelf te zijn uitgedost. De morgen van zijn vertrek zwierf Peter in het oudste deel der stad, op zoek naar een juwelier of antiquaar. Immers, grootvader had hem 25 gulden gegeven ter vergoeding der reiskosten, en zo wilde hij kleine Ines met een geschenk verrassen. Hij vond eindelijk op een vreemde, trieste gracht zonder bomen, waarvan de oude huizen witte sierselen toonden, terwijl in het vale water schepen met besneeuwde ladingen en zonder masten rusten, een winkeltje dat voorover dreigde te vallen, welks rode trapgeveltje een grauwe weegschaal toonde, en dat behoorde aan een Joodse goudsmid, wien enkel een tabbaard ontbrak om ganselijk het voorkomen te hebben van een Poolse rabbijn. Aldaar kocht Peter voor vele florijnen een antieke zilveren vingerhoed, waarop een fabel van La Fontaine, de vos en de raaf, in sierlijke en geestige lijnen was afgebeeld. Bij het afscheid nemen was grootvader als gewoonlijk onbewogen geweest. Peter echter had zich nog meer dan bij zijn aankomst ontroerd gevoeld, en toen hij, nadat de plechtige en stijlvolle knecht de voordeur achter hem gesloten had, zich in de fijne en grauwe winterdag op weg begaf naar het station, haalde hij vrijer adem, ondanks de beklemmende gewaarwording dat grootvader, eenzaam en vermoeid, niet gelukkig was. Hij zat alleen in zijn 3e klasse toen de trein in beweging schokte en, behagelijk gestemd door de gedachte dat hij ongestoord zou kunnen lezen, legde hij zijn voeten op de overstaande bank en haalde de kleine Spinoza, geschenk van oom Simon, uit zijn binnenzak. Maar op hetzelfde ogenblik hoorde hij buiten lachen en vloeken en verward gedraaf. Het portier zwaaide open en 3 mannen, de een na de ander, sprongen en klommen naar binnen met een behendigheid die bewondering mengde in Peters teleurstelling. Ze tikten in het voorbijgaan aan hun hoeden en zetten zich aan het andere einde der houten banken. Ze hadden drukke stemmen en snoevende gebaren en vooral 2 hunner schenen hoogmoedig en zelfvoldaan. Peter beschouwde hen onwillekeurig. De jongste scheen een jockey. Hij droeg een rood geruit vest, een gele das, een vuil slap boord en de klep van zijn schuin gedragen pet was laag over zijn voorhoofd neergeslagen. Hij rookte een sigaret en had een blozend jongensgezicht dat aardig had kunnen zijn zonder de zijdelingse blik en de uitdrukking van aanmatiging en geringschatting waarmede hij, zich wendend tot zijn buurman, een gesprek begon. Deze had een uilengezicht, gebruind als van een schipper, schoon hij veel eer het voorkomen had van een woekeraar. Zijn rug was een weinig gekromd, waardoor zijn houding iets onzekers en vreesachtigs had, dat echter gehuicheld kon zijn. De vette rand en de vale bol van zijn hoed toonden scheuren en sporen van deuken. Een wollen omslagdoek, waarover zijn jas en vest waren dichtgeknoopt, verheelde misschien de afwezigheid van das en boord. De 3e, die tegenover hen zat, een 50er, staarde naar buiten. De blik zijner waterige ogen was zeer vermoeid en zijn gezicht, dat zeker schoon geweest was, toonde een uitdrukking van lusteloosheid en verzadigheid, die zich om de wulpse en slappe mond tot een grimas van walging langzamerhand verergerde. Hij droeg op dezelfde wijze als de man met het uilengezicht een wollen omslagdoek, voorts een grote verweerde en glimmende flambaar, en zijn plunje was slordig en morsig als die zijner gezellen. Geen hunner droeg, ondanks de koude, een overjas. Drie boeven, dacht Peter, en hij wilde gaan lezen, toen de vijftiger met een vervaarlijke geeuw ophield naar buiten te staren. Zijn plotseling levendig geworden ogen gleden over zijn beide gezellen of handlangers, rustten een ogenblik op Peter met een vriendelijke, bijna hoffelijke uitdrukking, dwaalden dan verder om terug te keren tot het tweetal, wier gesprek hij nu blijkbaar met vermaak en belangstelling volgde. Peter wilde gaan lezen, maar de verbluftheid over de uitdrukking die hij zo even op het gezicht van deze verlopen plebeier had waargenomen, verdrong alle aandacht. Dus hief hij weer het hoofd, en naar gelang hij scherper toekeek, meende hij in deze oude schooier een vage bekoring te bespeuren. Maar Peter werd afgeleid en geërgerd door de man met het uilengezicht, die hem op zijn beurt met spiedende blikken beschouwde, ondanks het druk vertoon van aandacht waarmede hij luisterde naar de verhalen van de laatdunkende jockey. De trein gleed nu met eentonig gedender over de hoge grasdijk, en Peter zag uit over het grauwe en witte landschap dat onder de lage hemel, die de naderende avond reeds versomberde, in doodse verten zich verloor. Het had die nacht weer gevroren na enige dagen dooiweer. Het ijs der sloten was overal deerlijk gebarsten, en de vaarten toonden brede geulen waarin schotsen dreven. En naarmate zijn blikken over de besneeuwde en verlaten velden zwierven, werd hij zich bewust van een wassend onbehagen. Hij hoorde de jockey met zijn bitse stem vertellen over wedrennen, en hij voelde zijn ergernis toenemen tegen de onderdanige, huichelachtige woekeraar, die ook boekmaker kon zijn, en die hem belette de vijftiger opmerkzaam te beschouwen. Dus trachtte hij zijn aandacht te wijden aan het draaiend landschap. Hij zag kraaien vlekken op de sneeuw en bengels stampen op het ijs, dat straks allicht onder hem breken zou. In de verte ging een zeil voorbij, hetgeen hem verwonderde. En een hondenkar repte zich over een smalle landweg naar een afgelegen hoeve. Rook zag hij stijgen uit alle hofsteden in lange, dunne lijnen, die allengs sidderend afweken en eindelijk verijlden in de windloze namiddag. Plotseling wendde hij wederom zijn gezicht in de richting van het drietal, maar aanstonds stuitten zijn blikken op de voorzichtige blikken van de dwarskijker. Hij stond op, verstoord en geruchtmakend, ging zitten aan de overkant. De jockey keek even zonder belangstelling naar hem om, en ook de vijftiger, verstrooid, zag hem aan met zijn waterige ogen, waarin dezelfde uitdrukking van zo even herleefde, vermengd met een lichte verwondering, die zich een ogenblik tot aandacht scheen te verernstigen. Maar reeds volgde hij opnieuw de verhalen van de jockey, die hij met een welwillend, bijna vaderlijk oog beschouwde, terwijl af en toe een glimlach, die Peter wel haast geestig en beminnelijk toescheen, speelde over zijn vuige trekken. Peter beschouwde hem met bijna hevige aandacht. Hij scheen wel gebouwd, ondanks zijn verfomfaaid en ontredderd voorkomen, ondanks een voze neiging tot zwaarlijvigheid, en, gelijk de tekening van een zeldzaam tapijt onder korsten stof en vuil, zo schenen de oorspronkelijke lijnen van zijn gezicht bedolven onder de neerslag der ondeugden en misdaden, waarin hij zonder twijfel gezwelgd moest hebben. Nochtans voelde Peter zich aangetrokken tot deze afgeleefde booswicht. En opeens voelde hij zijn adem stokken. De verwarde geluiden van de jagende trein versmolten tot een gedreun dat uit bange verten al sneller scheen te naderen, terwijl het landschap dreigde te verzinken in een grauwe mist. Maar dan deed het keffend lachen van de boekmaker hem wakker schrikken uit deze begoocheling, en aanstonds schoten en golfden de palen en draden opnieuw voorbij, draaiden de witte velden in rusteloze vlucht. Einde van sectie 10.